Hoofdstuk 12. Nou, kijk eens wie we daar hebben, zei Hercules spottend, en zonder Julia om je achter te verschuilen. Luca zag Hercules naderen in het donker. Ciccio en Guido liepen pal achter hem. Hij wilde wegrennen, maar Alberto zette zijn voeten stevig op de grond. Luca wist dat zijn vriend voor niets ter wereld zou weggaan. Er zit een luchtje aan jullie twee, zei Hercules. Ik bedoel, buiten de stank. Jullie hebben iets te verbergen. Bedoel je dat wij slimmer zijn dan jij? Zei Alberto. Maar ja, dat hoeven we niet te verbergen, want dat is nogal duidelijk. Hercules staarde Alberto aan. Weet je, mensen vinden me een aardige vent. Altijd in voor een geintje. Hij greep Alberto ruw beet en duwde hem tegen de muur aan. Maar dat ben ik niet. Stop! Gilde Luca. Hercules maakte een hoofdbeweging en Ciccio en Guido grepen Alberto vast. Ze hielden hem tegen de muur gedrukt. Daarna schoof hij Luca aan de kant. Wacht op je beurt, Picoletto. Hercules richtte zijn blik opnieuw op Alberto. En ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben. 1. Dit is mijn dorp. Hij gaf Alberto een stomp. En 2. Ik moet jullie hier niet. Ik zei stop, bulderde Luca. Tot zijn eigen ongeloof merkte hij dat hij de harpoen vast had, waarmee Hercules eerder had gegooid. Hij hield hem tegen de borstkas van Hercules. Hercules grijnsde en zette een stap dichter naar Luca toe. Leg dat neer, Picoletto, straks bezeer je je nog. Maar Luca legde de harpoen niet neer. Laat hem los, zei hij in doodsangst. Hercules knikte, waarna Ciccio en Guido Alberto naar Luca toeduwden. Ga nu, zei Hercules, voordat ik van gedachten verander. De twee jongens liepen achteruit en zetten het toen op een rennen. Luca gooide de harpoen aan de kant. Niemand wil jullie hier, idioti! Riep Hercules hen achterna. En blijf weg! Waarom maakte je hem kwaad? We hadden weg moeten gaan, zei Luca. Ze waren het hele eind naar Julia's huis gerend, zonder dat iemand hen gevolgd was. Luca was buiten adem en boos. Nee, het ging goed, zei Alberto, hijgend. Ik had alles onder controle. Wat er ook gebeurt, je volgt mijn voorbeeld, dat is alles. Voordat Luca iets kon zeggen, stormde Alberto de achtertuin in. De volgende ochtend werd Luca uit zijn slaap gerukt door Julia, die nog een keer een trompet nadeed. Uit de veren, riep ze. Het trainingsschema van die dag bestond eruit dat Alberto in de keuken zat met een heleboel kommen gevuld met allerlei soorten pasta voor zich. En dat hij een heleboel kommen gevuld met allerlei soorten pasta opat met een vork. Alberto was gefrustreerd, maar vast besloten om de vork te beheersen. Hij zou zoveel pasta eten als nodig was om die Vespa te bemachtigen. Na de pastatraining moest Luca buiten op straat oefenen om te fietsen. Hij zat op de Viscar-fiets uiteraard en probeerde een groepje watermeloen-etende kinderen voor te blijven. De jongens waren na hun dag trainen zo waanzinnig moe dat ze na het avondeten meteen in slaap vielen. De volgende ochtend werden ze niet gewekt door Julia's imitatie van een trompet, maar door Massimo. Buongiorno, bulderde hij vanuit de achtertuin. Andiamo, dai! Toen de jongens de boom uitklauterden, zagen ze dat de Viscar-fiets op Luca stond te wachten. En voor Alberto? Massimo hield een botermesje vast. Zijn eigen mes. Op de vissersboot zag Alberto vol verbazing hoe Massimo het zware net met één arm binnenhaalde. Hij wilde hetzelfde doen als Julia's vader. Alberto probeert één net met één arm uit het water te halen. Het was veel moeilijker dan het leek. Terwijl Alberto aan het net trok, zag hij een schaduw in het water. Hij herkende hem meteen. Het was een zeemonster. Voordat Alberto iets kon doen, kwam Massimo al in beweging. Hij had ook de schaduw gezien en reikte naar zijn harpoen. Met open mond zag Alberto hoe de visser hem in het water mikte. Zeemonster, riep Massimo. Even later haalde Massimo de harpoen binnen. Het enige wat hij had gevangen was een grote klomp zeewier. Hij zuchtte diep, net als Alberto. Alberto wilde net opnieuw proberen om het visnet binnen te halen, toen hij een tattoo op Massimo's arm opmerkte. Het was een zeemonster dat aan een harpoen geregen was. Uit de veren, nog maar 2 dagen voor de race. Luca zou gezworen hebben dat Giulia, Alberto en hem riep vanuit het raam. Maar hij was weer zo moe dat hij ook wakker had kunnen dromen. Hij was vastbesloten om opnieuw te gaan slapen. Helaas was Giulia, die hen echt had geroepen, niet zo snel ontmoedigd. Ze liep de tuin in en sleepte de 2 jongens bijna vanuit hun schuilplaats naar het huis. Eenmaal binnen gaf ze de 2 zombieachtige jongens een kop van iets dampend heets. Espresso, zei Giulia. Als robots namen de jongens de kopjes aan. Na een slok van de supersterke koffie schoten ze overeind. Vanaf dat moment trainden ze intensief. Luca bladerde door een boek met de titel Wielertechnieken voor profs. Hij deed meer dan gewoon lezen. Hij fietste, tenminste hij trapte, ondersteboven, terwijl hij op zijn rug lag. Alberto trainde intussen zijn armspieren voor het optillen van pasta. Daarbij gebruikte hij Machiavelli als gewicht. Toen Giulia om zich heen keek, kreeg ze echt het idee dat ze een kans maakte om de race te winnen. En voor 1 keer zou ze het niet in haar eentje doen. Nog een dag ging voorbij. Luca trainde weer op de fiets. Deze keer fietste hij door de straten van Porto Rosso. Vol zelfvertrouwen trapte hij krachtig voorbij een groepje ijsetende kinderen. Iemand anders hield Luca in de gaten. Ercole. Toen de kinderen met ijsjes riepen, "Go, Luca, je kunt het!" trok Ercole een grimas. "Hé, moedig hem niet aan!" schreeuwde Ercole, terwijl de kinderen bang wegliepen. "Ah, a casa!" Tijdens het avondeten had Alberto het heel moeilijk. Met moeite slaagde hij erin om de pasta op zijn vork te scheppen. Hij bleef wegglippen. Het bord spaghetti leek wel een berg en Alberto vervloekte het verschrikkelijke ding. Toen Massimo dat zag, toonde hij Alberto geduldig de juiste manier om met de vork te draaien en de pasta eromheen te wikkelen. Alberto zuchtte. Hij bootste Massimo's bewegingen met de vork perfect na. Zijn ogen glansden toen hij zag dat hij een enorme vork vol opgerolde spaghetti had. Joehoe! Hij schoof de spaghetti in zijn mond en keek naar Luca om zijn vreugde met hem te delen. Maar Luca merkte het niet. Hij was samen met Giulia verdiept in een boek. Alberto kneep zijn ogen tot spleetjes. Hij gromde en at verder. De volgende dag liepen Daniela en Lorenzo opnieuw over de piazza, tevergeefs op zoek naar hun zoon. Compleet radeloos zakten ze neer bij de fontein. "Ik weet het niet, Lorenzo," zei Daniela. "Was ik te streng voor Luca?" "Nee, je wilde hem alleen maar beschermen," zei hij. "Het is mijn schuld. Ik had vaak niet voldoende aandacht voor hem." "Maar ik was het die hem wilde wegsturen," hield Daniela vol. "Het is niet eens bij me opgekomen dat hij weg kon lopen. Alsof ik niet eens weet wie die is." Haar stem stierf weg en Daniela staarde voor zich uit. Haar ogen werden groter. Ze zag een jongen op een fiets, samen met een andere jongen en een meisje. "Dai, forza! Je kunt het, Luca," zei het meisje op de fiets. "Go, go!" De jongen op de fiets leek wel... "Luca!" schreeuwde Daniela. Ze rende achter de fiets aan. Lorenzo volgde haar. Maar hoe snel ze ook rende, Luca fietste sneller. Hij reed een zijstraat in en was verdwenen.